Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan de schrift openen, want het thema van vanmorgen is het stille verdriet in de gemeente van Jezus Christus. En we gaan lezen Deuteronomium 4, vers 9 en 10. Deuteronomium 4, vers 9 en 10. Dan lezen we al dus. Alleen, wees op uw hoede en neem u zelf zeer in acht dat u de dingen niet vergeet die uw ogen gezien hebben. En dat zij niet uit uw hart wijken, alle dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. Op de dag dat u voor het aangezicht van de Heere uw God stond bij de Horeb, zei de Heere tegen mij: roep het volk voor mij bijeen. Dan zal ik hun mijn woorden laten horen, die zij moeten leren om mij te vrezen, alle dagen dat zij op de aardbodem zullen leven, en die zij ook hun kinderen moeten leren. Dan Deuteronomium 6, vers 6 en 7. Deze woorden die u heden gebied moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u nederligt en als u opstaat. Psalm 78, vers 5 tot en met 7. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en ze opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen, zodat ze hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. En tot slot Efeze 6, vers 1 tot en met 4. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en terechtwijzing van de Heere. Het stille verdriet in de gemeente van Jezus Christus. Nou, daar sta je dan op de stoep bij een oudere zuster om wat af te geven. Ze voelde zich niet zo lekker. En ze zei, ik verlang eigenlijk naar de Heere toe. Maar toen kwam er ineens uit de diepte van haar hart die pijn naar boven. Ze zei, Piet, ik bid al 30 jaar voor het behoud van mijn kinderen. Want die waren eigen wegen gegaan. De laatste tijd, ik spreek in diverse gemeentes, werd ik bij dit punt, dit feit, geconfronteerd van mensen die ineens die pijn zomaar naar mij vertelden. Dat stille verdriet binnen de gemeente van Christus. Nou, het ligt nu op mijn hart om dat eens bespreekbaar te maken. Want het is een heel gevoelig onderwerp en daar ben ik mij ook wel van bewust. En vergeef me als ik dingen niet goed verwoord of dingen laat liggen. Maar ik hoop dat we toch vanuit het licht van Gods woord met elkaar daarover gaan nadenken en over elkaar gaan spreken. Van onze fouten en tekortkomingen kan het volgende geslacht leren. Hoe staat het met het heil van onze kinderen en onze kleinkinderen? Vele vaders en moeders en opa's en oma's worstelen met dit onderwerp. Nou realiseer ik mij dat die pijn, dat stille verdriet binnen de gemeente twee kanten heeft. Aan de ene kant heb je mensen die alleen zijn blijven staan, geen relatie hebben kunnen vinden. En aan de andere kant heb je echtparen waar de kinderzegen niet in vervuld is. Nou, die kant laat ik vanmorgen even rusten. Maar ik wil het wel benoemd hebben. Ik wil me nu gaan richten op dat andere feit van het nageslacht. Want kijk, broeders en zussen, een geboren worden in een christelijk gezin is geen garantie voor ons eeuwig heil. Het geloof is geen erfgoed. Het is natuurlijk wel een hele grote zegen als u in een christelijk gezin bent opgegroeid en met de christelijke waarden en norm en met het evangelie bent bekendgemaakt. Maar het brengt ook, als je geboren wordt in een christelijk gezin, een hele verantwoording voor de ouders met zich mee. Want we hebben het gelezen, God wijst erop dat we in de lijn der geslachten staan. Bijzonder is dat wij in een tijd nu leven dat de derde generatie eigenlijk helemaal al soms vervreemd is van het christelijk geloof. Ik sprak pas een oma die zegt, mijn kleinkind kwam. Ze woonden ver weg, dus ze kwamen elkaar niet zo vaak tegen. Ze zegt, en ik zeg, laten we bidden met voor het eten. En dat zegt dat kleine kind zegt tegen oma, oma, wat is bidden? Ze zegt, dat deed me zo pijn. Misschien kent u die pijn. We hebben diverse schriftgedeelten gelezen. En duidelijk in die schriftgedeelte was dat God de verantwoording bij de ouders ligt en binnen het gezin. Nou, daar hebben we al de eerste valkuil. Ik was ook getrouwd, we hadden net twee kleine kindjes. En dan komt het. Je wordt benoemd in het schoolbestuur, kerkenraad, een beetje actief in de politiek. Achteraf, broeders en zusters, is dat de minst vruchtbare periode in mijn leven geweest. Veel weg. Wat je moet hebben is dat er ook eens een stuk geestelijke rijpheid komt. En dan wil ik ook erop wijzen dat bij een hele passie een vader tegen me, joh Piet, ik was zo druk binnen de gemeente. Zoveel avonden voor de Heeren werken. Hij zegt, weet je wat de volgorde was? Bij mij was het God, gemeente, gezin. Nou ja, we kunnen heel wat druk zijn op het kerkelijk erf. Maar klopt die volgorde wel? Broeders en zussen, God zegt, nee, eerst God, gezin en dan pas de gemeente. En waar zijn nou de vaders in het geloof binnen deze gemeenschap of grote kerken waar ik spreek, dat maakt me allemaal niet uit. Waar zijn de vaders in het geloof die jongeren daarop wijzen dat hun eerste taak ligt binnen het gezin? Want God gebiedt dat, hè? We hebben het gelezen, God gebiedt het. Want hun taak is hun kinderen te onderwijzen. Maar niet met het, op een wettische manier, maar wat er in hun hart leeft. In hun eigen omgang met de Christus. Want wat is nou ons getuigenis naar de kinderen toe? Zien en merken ze dat wij echt met de Here leven? Dat is jouw vraag. En vergis je niet, een kind heeft een bijzonder intuïtie om te voelen of dat getuigenis echt is of niet. Want waar liggen nou onze interesses? Ook als vaders, is het onze carrière waar we druk mee zijn? Ja, dat mag allemaal wel. Of zijn we heel druk met alles wat de wereld te bieden heeft? Van de week hadden we een begrafenis. En dan denk ik wel eens, ja, wat zouden de kinderen nou op onze begrafenis over ons zeggen? Pa was druk met de voetbal, of pa was druk met die hobby, of pa leefde met de Heer en hij heeft ons bij God grootgebracht. Want vergeet niet, het geloof is uit het gehoor. En dat is ook Gods opdracht. Hoe vaak hoor je niet in een gezin, stil, we zullen bidden voor het eten. Ja, maar broeders en zusters, als er niet door vader en moeder hardop gebeden wordt of door opa en oma, hoe kan een kind, hoe kan een kleinkind dan horen wat er in het hart van vader en moeder leeft? En weet je wat mij trof in december? Er zijn nu gisteren 4 gijzelaars vrijgelaten, maar dat was ook in december zo. En er was in Amerika een gezin, vader, moeder met kinderen, en die leerden hun kind elke avond voor 1 gijzelaar te bidden. Maar ook met hun naam te noemen. Niet zomaar wilt u de gijzelaars losmaken, laten. Nee, dat meisje, 8 jaar was ze, had geleerd om voor Louis hard te bidden. En wat gebeurt er nou? In december werden die 4 bevrijd of losgelaten. En er was die Louis hard bij. En dat gebeurde op haar verjaardag. Wat een indruk heeft dat op zo'n kind gemaakt. Dat leven lang. Die weet dat er een levende God is. Kijk, als je zo je kinderen mag opvoeden, dan heeft dat toekomst ook voor het volgende geslacht. Want God heeft gezegd, wat je gezien heeft, in Deuteronomie, dat volk wat jullie gezien hebben, dat moet in je hart zijn, dat moet je bewaren. Dus ons getuigenis moet uit het hart komen en niet uit het verstand. Een vader heeft een priesterlijke taak in zijn gezin door God gegeven. En dat mag hij niet verzaken. Maar als hij die nou wel verzaakt, nou dan is daar de moeder. En dan moet ik denken aan de moeder van Augustinus, Monica. Die was getrouwd met een heidense man, Patricius. En het was niet zo gedenderend huwelijk, zal ik maar zeggen. Want hij sloeg haar ook. En Augustinus, die jongen, die ging de wereld in. Maar die moeder, die bleef bidden. Bleef bidden. Zolang dat Augustinus tot bekering kwam en dat haar man op het einde van zijn leven, voordat hij ging sterven, tot geloof kwam. Wat is de kracht van het gebed? De moeder van John Wesley, John en Charles Wesley, Susanna Wesley, kreeg 19 kinderen. 9 daarvan stierven als baby. Ze hadden een druk gezin, maar wat deed zij? Elk kind, zo gauw ze de 3-4 jaar waren, leerde ze haar kinderen bidden. En gaf ze apart, 1 voor 1, elke dag een stukje Bijbelstudie. En daar zijn Charles en John Wesley dat vrucht van geworden. In het Oude Testament komen we een moeder tegen, de Shunammitische moeder, die een kamer bouwt voor Elisa de profeet. En die komt af en toe daar overnachten, maar Elisa ziet dat ze geen kinderen heeft en die zegt, je krijgt een zoon. Nou, die zoon groeit op. Ik hoop dat u die Bijbelse geschiedenis toch een beetje in uw hoofd heeft. Die zoon wordt groter, dat kind. En dat gaat op een gegeven moment, is dat bij de vader op het land. En dan krijgt hij een zonnesteek en die wordt helemaal niet goed. Die wordt ziek. Maar wat doet die vader? Die vader geeft dat kind over aan een knecht. En die moet het brengen naar de moeder. En dat kind sterft op de knieën van de moeder. Maar wat doet die moeder? Die brengt dat kind naar dat kamer waar die profeet komt. En ze doet de deur dicht. En ze gaat linea recta, zoekt ze Elisa op. En dan moet ze eerst nog de knecht van Elisa en die vraagt hoe gaat het. Ze zegt alles is wel. Maar ze had één geloof. Die man Gods, die kan mijn zoon weer levend maken. En dat gebeurt ook. Dat oude kind kon weer leven. Tot leven. Ja, die was fysiek gestorven. Maar onze kinderen zijn soms geestelijk dood, broeders en zusters. Die zijn fysiek levend. En die plukken alles wat er maar uit de wereld te halen is. Maar geestelijk zijn ze dood. Blijf bidden. Totdat ze geestelijk weer tot een nieuwe schepping worden. En tot nieuwheid des levens komen. Maar de vraag is natuurlijk, als we onze fouten zien, durven we dat ook naar onze kinderen te belijden. En vergeving daarover vragen. Dat is moeilijk, maar dat heeft wel impact. Ja, zegt u misschien, is er dan nog hoop? Ja, broeders en zusters, naast het stille verdriet is er ook vreugde. Over kinderen en kleinkinderen die kiezen voor de weg met de Heer Jezus Christus. Zo zelfs dat ik pas hoorde dat kinderen van ouders om de 3 weken zondagsavonds naar de ouders toe gaan. Ze hebben allemaal een christelijke opvoeding gehad en ze bekennen de Heer. En die gaan bij de ouders elke 1 keer in de 3 weken zondagsavonds gaan ze met de ouders bidden. Waarom? Die ouders die hebben heel veel moeite, ondanks dat ze de Heer Jezus lief hebben, om zich een kind van de Vader te noemen. Om het geloof zich toe te eigenen. Daar ligt een stukje ballast vanuit de opvoeding van vroeger. Misschien herkent u dat. Maar dat vind ik mooi, hè? Dat dan de kinderen naar de ouders toe gaan. Dat is iets om vreugdevol te zijn, voor te zijn. En hoe vaak heb je ook niet in je eigen omgeving, kan ik daar ook van getuigen, dat wanneer vader of moeder komen te sterven op het sterfbed en de kinderen eromheen en ze horen het getuigenis, dat dat het moment is dat als die vader of moeder dan is overleden, voor een keerpunt in hun eigen leven, dat ze zeggen, ja waar rempel, ik moet mijn leven veranderen, ik moet weer op de knieën, ik moet naar de Heer Jezus toe. En zo mogen zij dan ook weer de fakkel van het geloof door gaan geven aan de volgende generatie, aan hun kinderen. Ja, en weet je wat dat is? Soms zie je ook dat de kinderen afhaken, maar dat een kleinkind ineens weer de weg van het geloof hervindt en weer zich daar die weg gaat bewandelen. En dat komen we ook in de schrift tegen, broeders en zusters. Samuel, die was bij Eli. Eli, die was een oude priester voor de tabernakel. En die had 2 zoons. Maar hij voedde die niet op. God zegt zelf, je had veel krachtdadiger hen terecht moeten wijzen. Die zonen Hofni en Pinhas, die kenden de Heeren niet. Ja, ze waren wel druk in de tempel met religie. Maar Eli wees ze niet terecht. En dan komt die jongen Samuel, die ziet dat allemaal in het leven van die Eli gebeuren. En dan komt het trieste. Ook die Samuel wordt groot. Die heeft die valkuil van Eli gezien. En die krijgt 2 zonen, Joël en Abia. En wat staat er dan in de schrift? Zijn zonen wandelden niet in de wegen van Samuel, of in zijn vader. Ze waren uit, zegt de Bijbel, op winst en winstbejag en ze bogen het recht. Maar nou komt het mooie, moet je verder lezen. Want die Joël, die krijgt een zoon, Heman. En dat is dan de kleinzoon van Samuel. En wat staat er van die Heman? Staat er iets heel moois. Die krijgt de leiding over de zangdienst in de tempel. Die hebt de weg weer teruggevonden. Zo blijf voor uw kinderen en uw kleinkinderen bidden, broeders en zusters. En zo zijn er vele voorbeelden. En we weten het, we hebben allemaal zorgen over opa's en oma's, over onze kleinkinderen. Maar weet u wel dat Abraham, er staat op een gegeven moment dat hij dan begraven wordt, maar Abraham, als hij de geslachtslijnen uitzet, Abraham die heeft nog 15 jaar kunnen genieten van Jacob en Esau. En toen stierf hij, voordat hij tweespalt binnen dat gezin daar kwam. Isaac heeft ook zijn kleinkind en de kinderen meegemaakt, ook Jozef. Isaac leefde nog toen het bericht kwam, het trieste bericht van dat Jozef dan zogenaamd vermoord was door een dier, maar dat hij uiteindelijk verkocht is naar Egypte. Isaac heeft dat verdriet weer mee moeten maken. Bemoediging. Ja, is er dan nog bemoediging? Want ik laat u niet zomaar hier zitten. Nee, er is zeker bemoediging. Eerste plaats maakt het stille verdriet ook binnen de gemeente kenbaar. Weet wie ermee worstelt met dat onderwerp. Welke echtpaar of opa en oma. En weet je wat je dan moet gaan doen? Dan moet je met zo'n iemand mee gaan bidden. Gaan worstelen voor de troon der genade. Zet zo iemand op je gebedslijstje. Het gebed mag zoveel. En als je dat gaat doen, dan wordt dat ook tot een zegenrijke uitwerking binnen de gemeente. Als we met elkaar gaan strijden voor de troon der genade. God gaat luisteren. En die gaat grote wonderen doen. Ik heb een jeugdvriend. Dus ik ben 76 toen, we speelden als 4-jarigen al met elkaar en we kennen elkaar nog steeds. Ik kom uit een erg socialistisch gezin, maar goed. Hij is nooit vijandig als het met hem over het geloof praat. Hij staat er open voor. Maar hij zegt altijd tegen mij, Piet, ik zou het willen geloven, maar mijn verstand zegt, ik kan het niet geloven. Nou, ja, dat praat je tegenaan. Maar dan zeg ik altijd één ding. Als jij op je sterfbed ligt, dan moet je aan deze mijn woorden denken. Alle die de naam van de Heer Jezus zal aanroepen, zal behouden worden. Dat staat in Handelingen 2 vers 21. Ik zeg, roep dan die naam van de Heer Jezus aan. En dan hoop ik maar dat hij dat zal doen. Want dan wordt zijn verstand uitgeschakeld. En dan gaat zijn hart spreken. En ik hoop dat hij die woorden, die ik nou gezegd heb, in zijn hart naar boven zullen komen. Maar dan, broeders en zusters, als er geen bekering plaatsvindt, dan een pijnlijk einde. Ja, ik vind het moeilijk om daarover te spreken. Want dan is het toch hun eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen daarvan, omdat zij bewust de verzoening van de Heer Jezus Christus hebben afgewezen. Maar wat doet God nou? God zegt, als op geen moment als we bij hem mogen komen, dan wordt die pijn van ons afgenomen. Hij zal alle tranen van onze ogen afwissen. En er gebeurt nog iets. Wij zullen dan met Christus erkennen dat zijn handelen en zijn oordeel rechtvaardig is. Dat zullen we dan echt moeten beleiden. En dat zullen we ook doen. Want we kunnen toch niet zeggen van, als Christus op het kruis voor ons geleden heeft, zijn leven heeft afgelegd. En die zegt van hier is de verzoening, de genade. En je wijst dat bewust af. Dan is het een eigen verantwoording. Wij mogen dan het vaderhuis binnengaan en het bruiloftsmaal met hem gaan vieren. Maar dan zal hij de tranen van onze ogen afwissen, maar dan ook zal de herinnering van ons weggenomen worden. Daar worden we niet meer mee belast. Want we mogen met al Gods kinderen, en dan is het één groot gezin, één grote familie, mogen we gaan loven en prijzen wat hij voor ons heeft gedaan. Broeders en zusters, het klinkt nog steeds. Heden, indien zij geen stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En dan kunnen we alleen maar hopen en bidden dat de knieën nog gebogen worden, nu het nog genade tijd is. En we gaan straks gedenken wat het onze Heer en Heiland heeft gekost. We kunnen alleen maar zeggen, hem komt toe. Alle lof, eer en dankzegging. Ik hoop, broeders en zusters, de pijn die misschien boven gekomen is, maar ik hoop ook dat we alleen mogen gaan zien op hem, die de pijn weer wegneemt, die de tranen van uw ogen af.